Ach,
ja, we zijn er weer.
Joepie de poepie. Dit is toch wel heerlijk, hè?
Met onze eigen podcast setje. Zonder stroomstoringen.
Ja, van, ook nog. En gewoon weer niet meer de Hawaii-muziek, maar gewoon...
Nee, die is al lang weer...
Die is al lang weer weg.
Vakantie is alweer lang geleden.
Ja. Ja, zo gaat het.
Zo gaat het, inderdaad.
Dus lekker weer een seizoen met allemaal leuke dingen.
Ja, is het dan officieel een... Vind je dat dit een nieuw seizoen is? Of vind je dat het nieuwe seizoen begint als we een jaar gedaan hebben?
Want ja, zo.
Wat, ja.
Ja, nou ja,
ik
kijk,
heb het de vorige aflevering staat nog in seizoen 1.
Maar oh ja. Ja, precies. Misschien is het wel seizoen 1. Maar alleen vanuit het theater denk ik altijd... Oh ja, nu gaat 25-26 starten.
Oh, oké.
Dus dat is dan het seizoen. Of, of schooljaar.
Ja,
dan begint ook
precies,
in september.
Ja.
Weet je, dus...
Maar ja, wij zijn natuurlijk eigenlijk begin dit jaar begonnen. Dus, ja, dan, dus dan is het seizoen 2.
Dan is het nog lang geen seizoen 2.
Nee, dan is het eigenlijk... nog even door. Ja. Volgens mij is dit wel al de 20ste aflevering, Jeroen.
Jeetje, die hebben we helemaal volgepraat. De 20ste
aflevering. Nog steeds niet uitgeluld.
Mijn hemel.
Mensen zijn nog steeds niet uitgeluisterd.
Nee, ook niet.
Ook nog niet.
Je zou bijna denken dat ze in paniek raken als ze stoppen.
Precies. hoe is het leven, Jeroen?
Ja, ik moet eerlijk zeggen, lekker. En wel los die flauwekul met die verkoudheid blijven. Maar goed, dat wordt even zien. Ja, dan gaan ze allemaal gekke dingen doen. Nou, dat zien we wel.
Ja.
Ik heb er geen last van. Ik heb ongelooflijk leuke start weer van het werk.
Lekker.
Ik heb alweer 2 keer gespeeld. We gaan een nieuwe voorstelling maken. Nee, we hebben het echt... Ik vind het ook weer helemaal leuk.
Mooi, man.
Dus,
lekker.
Ja, en jij dan?
Ja, we hadden het er net al kort even over. Hè. Ik heb dan wel vaak na de vakantie even zo'n soort van postvakantie dipje. Maar ook wel dat je de dingen even scherp ziet. Hè.
Precies.
Wat is nou wel de moeite waard en niet?
Nee.
En ik dacht toen vorige week, nou, dan moet ik ook misschien meteen maar een beetje op gaan handelen. Dus hoe richt ik mijn werk in? Wat voor werkzaamheden vind ik nou eigenlijk wel het leukste om te doen?
Het allerleukste, ja. En dat is eigenlijk gewoon de hele dag podcasts maken met Jeroen Stek. Hè?
Precies, dat zou kunnen. Ja. Misschien moeten we hier nog een businessmodel aankoppelen,
Jeroen.
Ja,
dat denk ik ook. Ja. We dachten dat het alleen voor de leuk was, toch? Ja, nee, maar je hebt wel goede keuzes gemaakt. Of je
volgens
bent bezig.
Wel, ja. Oh, en dat dingen, ik ben niet iemand die heel drastisch van alles verandert, maar wel, bijvoorbeeld 2 jaar geleden had ik gedacht van, ik wil eigenlijk wat meer tijd aan creatieve hobby's besteden.
Ja.
En nou, dat is dan...
Liedjes spelen met je gitaar.
Precies,
gezellig.
Gitaar, theater, improvisatie dingetjes. Nou, en dat heeft dan best wel tijd nodig. Maar nou, ik merkte deze vakantie van... Hey, eigenlijk heb ik wel weer zin in dat deel van de week... dat ik wel weer die tijd voor mezelf heb...
Ja.
Die ik op vakantie niet had vanwege de kinderen.
Ja, die vreselijk lieve kinderen.
Ja, inderdaad. Dus zo denk ik, ach, stap voor stap wordt het leven net wat beter. En misschien kom ik ooit op jouw niveau.
Ja, dat is hoog niveau, jongen.
Nou ja, je doet volgens mij wel de dingen waar je... Ja. Over het algemeen ben jij wel iemand die volgens mij... Je kunt natuurlijk, alles heeft een keerzijde, maar volgens mij doe je wel de meeste dingen die je waardevol vindt en plezier geeft.
Ja, super.
Dat
super.
Is toch hartstikke mooi.
Ik heb echt, als je mijn weken ziet, hoe leuk dat is. Helemaal gek. Wat heel grappig was, we hebben een nieuwe secretaris bij ons op office. Mm-hmm. En die mailde mij vandaag. Ja, Jeroen, ik wil niet veel zeggen, maar als ik jou nog kennen zie, die staat bomvol met heel veel verschillende dingen. Ik word er gewoon een beetje paniekerig van. dus dat is ook heel grappig.
Ja,
en toen mailde ik terug, nou wat leuk, want daar zat een overlapje gezien in tijd. En zei, wat leuk dat je even meedenkt.
Ja.
En ik zei, ik hou er zo van dat die agenda zo lekker vol zit. Heel veel verschillende dingen.
Leuk.
Ja, want dat is het. Ja.
Ik heb het precies hetzelfde. Ja. Juist een van die dingen dat ik dacht van, ja, ik vind het... Nou ja, ik ga juist inderdaad wat kijken. Kan ik misschien wat afwisseling doen of op verschillende manieren?
Ja.
Ik heb nu werk ik, ben ik 1 dag in de week gedetacheerd naar een revalidatiecentrum.
Oh,
ik vind het geweldig. Dus eigenlijk, ik kan er zo van genieten. Ook gewoon de nieuwigheid.
Bij revalidatie in Friesland?
Ja, in Friesland hier in
Beesterswaag. Oh, wat leuk.
En,
als psycholoog?
Ja, als psycholoog.
Oh, wat
maar
goed.
Gewoon, ja, ik hou heel erg van nieuwigheid.
Ja.
En,
dat is vrij nieuw.
Ja, nou ja, het is gewoon een ander team, andere mensen, andere plekken. En daar kan ik dan echt van genieten. En,
leuk, man.
Ja, dat zijn leuke dingen. Om dat wat lekker in je week te krijgen.
Ja.
En,
nou,
we gaan het zien. Dat gaat niet van de een op de andere dag, maar lekker ingezet.
Nou, te gek. Ja, nieuwe dingen. En weer eens even herbezinnen op wat wil ik eigenlijk.
Ja, inderdaad.
Dat is ook zo'n dertigers dilemma.
Ja, is dat niet van alle tijden?
Ik weet niet. Ja, ook. Tuurlijk. Ja? Maar het is wel een beetje op jullie leeftijd.
Nou ja, je hebt natuurlijk wel in je twintiger jaren moet je het een beetje
bouwen.
Proberen en uitzoeken en uitvogelen. Maar ja, ik zie
ook
wel...
Ja, dan heb je het. En dan denk je, is dit alles?
sommige mensen wel ook. Hè?
Ja.
Dus ik denk, misschien is het wel zo dat... Nou ja, ik heb het idee dat mijn generatie zit daar misschien een beetje tussen de boom, zeg maar, en de Gen Z.
Ja.
Gen Z, ik ben benieuwd hoe het uitpakt, maar volgens mij kunnen die heel goed volgen wat ze willen.
Ja, dat denk ik ook.
En de oudere generaties, die is toch meer opgegroeid met het idee van gewoon aanpassen en meedraaien.
Precies.
En dat heeft misschien ook soms wel zijn voordelen.
We gaan het zien. Maar in ieder geval, mooie start ook even in de heroverweging. Altijd goed.
Ja, inderdaad. We gaan het over iets heel anders hebben vandaag dan dingen heroverwegen.
Zeker, zeker. Gewoon lekker panikeren.
Panikeren. Ja, laten we het eens over paniek hebben.
Ja.
Angst en paniek.
Angst en paniekklachten. Paniek.
Paniek.
Ja.
Heb je ooit paniekklachten gehad?
Ik? Nee.
Nee?
Nee, nee, dat is heel bijzonder. Nee, ik heb eigenlijk nooit. Nee, want ik ken wel de klachten, maar ik heb het zelf nooit meegemaakt eigenlijk. Oh. Nee. Jij wel?
Ja, ik heb dat wel eens gehad. Ja. En psychologen zeggen dan eigenlijk, je kunt natuurlijk paniek hebben.
Ja.
Maar dan zou ik zeggen, de paniek die niet om de juiste redenen de paniek is.
Ja, dus, dat is het mooiste, toch? Ja.
Nou ja, om te behandelen wel. Kijk, je kunt natuurlijk. Ik ben ook wel eens dat ik wat paniek kreeg toen ik in een vliegtuig zat wat echt gigantisch op en neer stuiterde in de lucht.
Ja, ja, maar dan was er een oorzaak.
Precies, dan zeg je, dan is er een oorzaak. Ja. Of er was door een hond achterna gezeten die me ook nog beet uiteindelijk. Nou ja, toen had ik ook paniek.
Ja.
Maar ik heb wel eens een relatief korte tijd, maar toen had ik het eigenlijk heel druk en ik gaf daar mijn grenzen niet goed in aan, want op zich.
En maar door.
Precies, ik was al redelijk jong als psycholoog en toen had ik het eigenlijk veel te druk en toen wist ik ook van alle mensen die ik zag niet meer goed hoe de dingen zaten en het verhaal en dat nam ik mezelf heel erg kwalijk eigenlijk, waardoor ik me ook wel slecht over mijn werk voelde.
Ga je nog een beetje druk zetten?
Deels ook wel, ik denk deels ook wel terecht, maar het had natuurlijk mee moeten beginnen dat ik daarin een grens had aangegeven en toen kreeg ik op een gegeven moment wat van die claustrofobische klachten. Ik dan soms ineens het heel benauwd kreeg en echt een soort van uitgang zocht en me daar helemaal niet goed in voelde. En dat trok ook eigenlijk ook weer weg toen ik wat meer die rust weer
pakte.
Ja. Ja.
Nou ja, wat leuk, want we waren natuurlijk aan het voorbereiden. Of althans, maar gisteren was het Zomergasten.
Ja.
En daar was onze grote schrijver Herman Koch. En die vertelde eigenlijk ook dat hij in een periode echt wel paniekklachten had. En wat jij beschrijft over claustrofobisch, dat was ook zo.
Oh ja.
Hij vertelde dat hij dan in de tram of in de... Weet je wel, dat hij daar dat kreeg.
Ja, precies.
En gelukkig had hij een vrouw, die heet Amalia trouwens, vind ik ook zo leuk. Had hij een heel mooi verhaal over. Ik vind dat echt fantastisch. En hij deed het ook heel mooi.
Ja.
En zij kan geweldig goed interviewen, vind ik, op de Beek.
Mm-hmm.
En... maar die vertelde daar dus over. Maar die vrouw had het gelukkig ook. Dus het was niet iets van, stel je niet aan. Maar ze hadden beide van, dan moeten we er nu gewoon even uitgaan en even in de rust.
Ja,
en precies. Inderdaad, wat jij zei, dat zei hij eigenlijk ook heel mooi. Ja, eigenlijk is het dat ik te veel doorgegaan ben terwijl er wel wat live events waren. Zijn moeder was overleden, daarna zijn vader binnen 5 jaar en wat weet ik niet helemaal over. Dus dat is ook een deel, hè? Van dat je dan maar doorgaat en misschien niet helemaal tevreden bent over hoe je doorgaat.
Precies, ja.
En ergens zegt het lijf, stop.
Ja.
En dan krijg je dat, dus dit
inderdaad.
Soort paniek aanvallen, weet je
precies.
Wel? Ja, maar was het bij jou ook zo dat je echt met de ambulance naar het ziekenhuis ging en dacht dat je in je hart lag? Want dat hoor je natuurlijk ook best wel veel.
Maar misschien hielp het dat ik als psycholoog werkte en ik had al vrij snel... Ik ging dan ook wel 's ochtends al met veel spanning naar het werk toe. Dat ik echt een beetje opkeek tegen de dag. En echt niet lekker in mijn vel zat. En dan, dat het dan af en toe zich soort van uit in van die piekmoment. Want ik heb het niet eens heel vaak gehad dat ik echt... ik heb 1 of 2 keer gehad dat ik echt ineens het benauwd kreeg. En het zweet op je voorhoofd. Ja. En dat je denkt, ik moet hier weg, zeg maar. Wat een heel onprettig...
Want dat zijn ongeveer klachten, hè? Want sommige mensen, die denken echt... En er worden best veel ambulance-ritjes naar de eerste hulp gedaan.
Ja.
Vanuit het idee... Ja, ik heb een hartaanval, druk op de borst, zweten, last van je arm, weet ik allemaal niet wat. En dan blijkt het toch wel regelmatig, niet het hart te zijn. En tegenwoordig kunnen ze dat gelukkig checken in de ambu. Maar een paniekaanval.
Ja, precies.
Maar het voelt wel heel heftig als je die mensen hoort.
Ja, volgens mij voelt een paniekaanval gemiddeld genomen heftiger of het voelt ook heel anders dan daadwerkelijk een hartinfarct, ja, zeg maar.
Ik weet het niet, ik heb bijna nog nooit gehad.
Bij vrouwen is dat huisarts.
Oh ja, dat is zo.
We hebben het wel eens erover. Ja. En ja, de, weet je, heel veel mensen die bijvoorbeeld, ja, bij mannen en vrouwen is dan ook weer anders. Ja. Maar hè, zo'n heel zwaar gevoel op de borst of dat er iets heel zwaar iemand op zit.
Ja.
Dat kan dan weer veel meer bij een daadwerkelijk hartinfarct passen. Terwijl bij paniek dan, ja, voelen mensen van alles, maar zijn ze ook heel hyperalert en vaak aan het hyperventileren.
Ja. Ja.
Maar je hebt inderdaad paniek. Nou ja, een paniekaanval kan een los incident zijn. En als je dat vaker hebt, maar ook als je heel erg veel zorgen erom gaat maken en continu mee bezig bent, dan spreken ze wel van een paniekstoornis.
Ja. Ja.
En dat is wel grappig, want...
Het is niet grappig. Paniekstoornis, dames en heren, is niet grappig. Maar hij vindt het wel weer grappig.
Ik vind het wel geilig.
Maar ja, goed, jij hebt wel recht van spreken.
Waarom? Ik heb toch een beetje gehad. Ik weet niet of ik...
Ik weet niet of het de stoornis is. Of ik de
criteria, denk het niet lang genoeg en niet vaak genoeg, maar... Nou ja, wat wel bijzonder is, is dat het een paniekstoornis heeft eigenlijk altijd te maken met het inderdaad doodgaan of bewusteloos raken of gewond raken.
Ja.
En sommige mensen hebben het nog met gek worden.
Oh ja.
En nou ja, dat is natuurlijk soms wat flauw als je bij een psycholoog komt, want mensen voelen zich vaak heel uniek in hun klachten. En dan ben je bang om dood te gaan of gek te worden.
Ja,
dan,
precies.
Ik heb de doodgaan variant.
Weet je, hypochonderachtig kan dat ook? Of heeft het daar dan weer
Het zit inderdaad wel in die hoek. Dan is de hypochonder is eigenlijk gemiddeld genomen misschien wat meer erover aan het piekeren en obsessief mee bezig. En die heeft misschien wel momenten van vlagen van paniek.
Ja.
Maar de paniekaanval of de paniekstoornis, die heeft toch wel vaak dan die paniekklachten, of die gaat zoveel dingen uit de weg.
Ja, vermijden,
dat
ja.
Dat hij misschien daardoor niet zoveel paniekaanvallen meer heeft, maar eigenlijk heel beperkt leeft.
Ja, want dat is de andere kant. Hè? Wat je ziet is dat wat ze, als je al weet wat de aanleiding is van die paniek, hè, bijvoorbeeld claustrofobische ruimtes, dat mensen dan denken, dan ga ik niet meer in de lift.
Precies.
Nou, dan ga ik ook niet meer in de trein.
Inderdaad.
Nou, wat ik niet doe, ik ga niet meer naar de bioscoop.
Ja.
En voordat je het weet, zit ze achter de voordeur.
Nou, dat gebeurt natuurlijk best veel.
Ik ga niet meer naar buiten.
Nee, precies.
Ja.
Nou ja,
moet je wel een beetje ruim wonen, anders krijg je daar weer een claustrofobische gedachte bij.
Ja.
Of is dat nou weer een zieke mind voor mij? Maar goed.
Nou ja, misschien wel goed als iemand bij een psycholoog komt met angstklachten. Want het zit in de categorie angstklachten.
Ja.
Er zijn eigenlijk globaal gezien zijn er twee soorten angstklachten.
Ja.
En de ene wordt referentieel genoemd.
Kijk, er komt er even iets uit de doos. Referentieel.
Referentieel. Dus dan, het begint er eigenlijk mee dat een psycholoog die zal kijken welke prikkels, of als je dat in psychologentaal noemt, dan noemen we dat stimuli.
Ja.
Welke stimuli geven jou een gevoel van angst of paniek?
Precies.
En als iemand zegt, weet je, elke keer als er een boa constrictor op me afduikt, heb ik paniek, dan zal die psycholoog zeggen, dat is logisch.
Dat is een gewone reactie op een zeer speciale situatie.
Misschien kun je proberen boa constrictors te mijden in de toekomst.
Dat is een goed idee.
Dus we zeggen eigenlijk, om van een soort van paniekstoornis te spreken, moet de stimulus neutraal zijn.
Ja.
Dus dat wat voor andere mensen niet tot paniek leidt, of waarvan we met z'n allen kunnen zeggen, dat zou niet tot paniek moeten leiden, dat doet dat ineens wel. Dus dat wat voorheen neutraal was, dus iemand die bijvoorbeeld nu bang is voor honden, maar... Ja. Dat is pas ontstaan na een hondenbeet. Ja, die zegt, voorheen waren honden voor mij redelijk neutrale wezens. En ineens hebben ze een lading gekregen. Ja. En die lading, of dat wat de paniek triggert. En in het geval van een paniekstoornis is dat toch wel heel vaak dingen als hartkloppingen bijvoorbeeld.
Ja.
Het kunnen ook wel bepaalde plekken zijn of een bepaalde warmte of zweten of noem het maar op. Maar heel vaak hebben mensen toch wel
een lichamelijke sensatie. Die ze eigenlijk niet zo goed kunnen verklaren. Die eigenlijk zomaar opkomt.
Ja.
Of die al gerelateerd zijn aan iets wat eigenlijk neutraal is, maar nu gevaarlijk is.
Ja, tenminste, kijk, als onze hartslag omhoog schiet, dan zoeken we een verklaring. Maar in, nou ja, in feite is dat voor de meeste situaties, zeggen we, dat is neutraal. Hè? Dus als wij ons nerveus voelen of we sporten.
Precies.
Of wat dan ook. Nou, dan vinden we het. En vlak voor een optreden is je hartslag hoog.
Beetje
en
hoog.
Vind je dat, nou, interpreteer je dat als normaal.
Ja.
Maar deze persoon die zegt, ja, ik verwacht eigenlijk op basis van die hoge hartslag dat er iets vervelends gaat gebeuren.
Oh ja.
Dat noemen we dan sequentieel. Dus dan zeggen we, ja, de verwachting dat er iets naars volgt op de stimulus.
Ja, zijn we er nog? Ja,
ja,
heel goed.
Je het allemaal volgen.
Ja, ja.
Dat is een sequentieel.
Ja, dus dat je al wel verband bedenkt, als ik dit voel, dan komt er waarschijnlijk dat.
Precies, als dan. Als dan. Als dan verband, okay, zeggen we eigenlijk.
Ja.
Dus als ik een hoog hartslag heb, dan verwacht ik een hartstilstand te krijgen.
Precies, en dan ga ik dood of zo. Daar ben ik heel bang voor.
En
dus,
dat geeft me eigenlijk
weer
angst.
Paniek, ja.
Precies.
En die andere?
En die andere, dan is het, dan doet het je ergens aan denken. Dus stel dat iemand bij me komt, een auto-ongeluk of een auto-angst is een mooi voorbeeld. Want stel dat iemand bij je komt en die zegt van, nou, als ik in de auto stap, dan krijg ik een flashback aan een eerder auto-ongeluk.
Oh ja.
Hè, dan zeggen we, oh, dat is een referentie, want het is niet dat je...
Oh ja, daar refereert het aan. Dat was
precies,
wat
dan
je
refereert
zei
het ergens aan. Terwijl als je in de auto stapt en je zegt, ja, dan heb ik geen flashbacks, maar dan ben ik gewoon bang dat ik een ongeluk krijg, dan is het een
sequent.
Als dan...
Ja, ja. Oh ja, referentieel.
Ja.
Ja, natuurlijk, vanuit de referentie van
vanuit
eerder.
Vanuit de referentie van eerder,
die psychologie is ook zo simpel eigenlijk. Hè? Dat je kan echt iedereen bedenken. Maar het is wel een mooi verschil.
Ja, het is wel een mooi verschil, want het maakt voor je behandeling ook nogal uit. Ja. Kijk, als je als iemand zegt, ik ben bang dat ik een ongeluk krijg, maar ik heb er eigenlijk geen herinneringen aan.
Nee.
Dan zeg je, nou, dan gaan we gewoon samen heel veel auto rijden of je gaat met een instructeur op pad.
Ja.
Maar als iemand zegt, elke keer krijg ik een flashback aan mijn trauma, dan kun je zeggen, ja, dan kun je wel 100 keer in die auto gaan stappen, maar dan heb je 100 keer een flashback.
Ja,
en dan,
dat is ook niet leuk.
Nee, dus in het geval, dus bij een paniekstoornis zeggen we eigenlijk een klassieke paniekstoornis is sequentieel. Daar speelt eigenlijk altijd een bepaalde verwachting.
Ja.
Maar het kan natuurlijk wel zijn dat mensen zoveel paniekaanvallen hebben gehad dat ze op een gegeven moment ook eraan denken al. Als ze, dus dat kan natuurlijk ook. Dan heb je eigenlijk twee problemen tegelijk.
Ja.
En je bent bang dat je doodgaat. En soms behandel je dus ook wel hele heftige paniekaanvallen met EMDR.
Ja, ja.
Dus dat je zegt, van nou, dan moeten we dat referentiële stukje
wegzien
te krijgen.
Ja, ik moet heel erg denken aan dat filmpje van die aan zo'n Amerikaanse psychiater die dan zo'n vrouw krijgt, hè, stop it.
Oh,
dat zijn vrouw zegt, ja, ik ben heel bang in de auto en dat ik dan in een kist kom en dat ik dan dood ga en weet ik ook niet wat. En dan zegt hij, oké, nou, ik heb wel een heel goede tip voor jou. wat kost dat? Nou ja, $5.
Ja.
En ook als het niet werkt. Nou prima. En wat zegt hij dan? Nou, let op.
Ja. Ja?
Stop it.
Ja, precies. Geweldig.
Want dat is eigenlijk wel een beetje waar het over gaat. Want het is natuurlijk een irreële angst.
Ja, het is een irreële angst.
Ja, alleen je kan het niet met je
of
brein stoppen.
Precies. Je zou kunnen zeggen, de meeste angststoornissen zijn heel erg... Sommige zijn echt irreëel. Hè? Sommige mensen zijn bang voor het cijfer 8 of zo.
Ja, bijvoorbeeld.
Ik was
heel blij met het cijfer 8 trouwens, maar goed.
Dan zou je zeggen, nou, daar valt weinig reëels aan te ontdekken.
Ja.
Maar natuurlijk doodgaan aan een hartaanval is een angst die zou je vooral in wat lagere mate voelen. Maar als jij of ik eigenlijk midden op de dag continu een hele hoge hartslag...
Ja.
Als we een hele hoge hartslag hebben zonder dat daar iets aan de hand is, dan is het ook wel terecht dat we ons een beetje zorgen maken.
Ja, dat moet ook, toch? Ja.
Ja, dan zeg je op een gegeven moment, nou, misschien moet ik toch even langs de dokter,
ja.
Want die voelt niet helemaal goed, maar dan hebben we hopelijk nog niet een paniekaanval gehad.
Nee,
dus het is eigenlijk heel erg sterk aangezet, inderdaad.
Ja,
ja.
Ja, en het is eigenlijk ook, dat is steeds wel wat je hoort en wat je ook merkt bij mensen, dat ze echt lichamelijke sensaties krijgen die ze niet meer zelf kunnen remmen.
Precies, ja.
En dus dat blijft maar een beetje doorgaan.
Ja.
En de gedachten gaan dan op hol.
Ja.
Die doen dan mee.
Ja.
Ja.
Ja, en
dan
ook...
zal dit wel gebeuren of dan zal dat wel gebeuren. En dan,
En het lastige is ook wel vaak dat als het echt om een klassieke paniekstoornis gaat, want je kunt natuurlijk ook om andere redenen paniek hebben, maar als we de klassieke paniekstoornis, die zeggen we wel eens, die heb je met of zonder een soort van pleinvrees. Dat wordt dan agorafobie genoemd in de psychologie.
Ja.
Dat je vooral benauwde ruimtes waar veel mensen bij elkaar komen. Dat is toch wel iets wat het meest voorkomt.
Zeker.
Dat mensen daar dan paniek ervaren.
Ja.
Maar heel vaak is het ook zo dat die paniekreactie meer van die fysieke reacties geeft. Dus als je een hoge hartslag hebt en je raakt in paniek, dan gaat
het nog meer.
Precies,
dan krijg je zo'n vicieuze cirkel.
Inderdaad.
Ja. En dan gaat het er straks natuurlijk om, maar dat komt straks natuurlijk.
Ja.
hoe gaan we er dan mee om?
Hoe gaan we er mee om?
Doen we straks nog.
Ja, ja. Doen we straks nog. Ja, ik ben nog wel benieuwd, want jij keek gisteren al Zomergasten met Herman Koch. Vertelde hij ook iets over hoe dat loste dat bij hem vanzelf op toen hij het rustig kreeg? Of?
Ja, dat was eigenlijk mooi. Hè? Want het was allemaal in de buurt. Hij was in Londen verhuisd. Dat weet ik allemaal niet veel te snel. Maar met de vriendinnen weet ik allemaal niet wat. En het ging allemaal anders dan dat hij had verwacht. Mm-hmm. En toen kwam ook die overlijdens terug erbij. Dus het was ook een beetje referentieel. Hè? Ja. Dus dat zou je kunnen zeggen. En op een bepaald moment was hij naar Barcelona gegaan en in een veel rustigere context. Met die relatie was uit, geloof ik. En hij had zoiets van, ik moet gewoon wat beetje meer tijd nemen ervoor. Een beetje aandacht geven. En toen doofde het eigenlijk heel mooi snel uit. Precies. Hè? Ja. Dus, maar hij was wel blij met de ervaring. Want als je vrouw het ook heeft. Kijk, heel vaak is het ook nog weer de reactie van de partner. Die zei, joh, stel je niet aan, we zitten toch in de tram. Zeker. Wat maakt dat nou uit? Ja, dan kunnen we nog wel een halte. Maar het is echt pittig.
Ja.
Dus dan kan het soms echt wel handig zijn dat je er dan even uitstapt. En even denkt, ik moet eerst even rustig worden.
Ja. Want zie jij mensen met paniek of helemaal niet?
Zeker wel. Ja. En ik bedoel, het is niet zozeer dat ik direct... maar ik heb bijvoorbeeld iemand en dan ineens zegt die... Ja, ik heb gewoon... vorige week kwam er nog iemand helemaal in paniek binnen.
Ja.
En dan... dan zie je ook beide. En het lijf is in beweging. Ja. En de gedachten zijn enorm in beweging. Ja,
precies.
Dus ik denk dan altijd wel van... Oké, dit is er nu.
Ja.
Dus daar moeten we wel wat mee.
Ja.
Hè? Ja.
En kies je dan... wat voor aanpak kies je dan? Ik ben natuurlijk ook wel weer nieuwsgierig.
Of een provocatieve
therapie.
Ben je paniek, wel bang genoeg? Ja. Nou, ergens is het wel grappig. Want wat ik wel heel vaak doe is... En ik weet helemaal niet of dat... laten we ook even... Naast, zeg maar, ik heb altijd die ademhalingsoefeningen. Probeer even met blazen rustig te worden. En weet ik helemaal niet wat. Hè?
Ja.
Een soort hyperventilatie opwekken en dan zelf de regie houden. Dan merk je dat mensen vaak ook emotioneel dat hele drukke, angstige stuk en de klachten daarvan. Hè, dus niet het begrijpen, maar kijken of we dat kunnen aanpakken.
Ja.
En ik zeg ook wel eens, oké, wat is nou het ergste wat er kan gebeuren?
Precies, ja.
En dan gaan we helemaal uitvlooien.
Ja, inderdaad. Hè?
Helemaal door. En dan, voel maar even de sensatie of niet. Hè? En dan proberen we dat weer een beetje rustig te maken als sensatie. Maar dan blijven doorgaan, wat is eigenlijk het ergste wat er is. En dan zie je eigenlijk dat mensen zichzelf daarin ook weer rustiger krijgen. Dan denk je, hoe erg is het eigenlijk? Hè?
Ja, precies.
En ik doe eigenlijk altijd proberen uit te zoomen.
Ja.
En dus je hebt het nu, over 2 jaar. Hoe zou het dan zijn?
Oh, ja.
Dus dan breng je ze eigenlijk even in een heel andere dimensie van hun leven.
Ja.
Denk je dat dan bij deze trigger dat nog steeds zo is?
Ja,
of is het dan voorbij?
Ja,
nou, dat helpt ook vaak wel weer even om... Wacht even, wat zit ik eigenlijk te doen?
Ja.
Dus het is een soort combinatie van... En de emotie gaat natuurlijk voor. Eerst kijken of je iemand rustig kan krijgen door wat oefeningen.
Oh, ja.
En vervolgens te kijken, door dit soort zaken...
Ja.
Tenminste, zo pak ik
het. Ja, precies. Ik denk, je ziet de meeste paniek- en angstklachten worden met cognitieve gedragstherapie behandeld. En dat heeft er heel veel raakvlakken mee. Dat je inderdaad zegt van kunnen we vooral bewust worden van welke voorspelling er eigenlijk gedaan wordt. Hè? Dus
en
ik
of
ga
die
dood
klopt.
En of die klopt.
Ja.
Ja, en hoe kun je dat onderzoeken en hoe kun je dat nagaan?
Provocatief kan ik dan zeggen, heb je al liedjes? Hè?
Mm-hmm.
Voorbij de kist.
Ja, precies. Ja.
En een pak uitgekozen.
Ja, ja. Doe je dat dan wel eens ook?
Ja, zeker. Ja, ik ben wel... Als ik maar een beetje warm contact kan houden, dan zeg ik dat soort dingen wel.
Precies.
En dan zie je toch ook weer bij die ander een soort glimlach of een lach.
Ja, inderdaad.
En dan denk je, die Roen die deugt ook niet.
Nee, inderdaad.
Hoe kan je dat nou vragen? Maar ik ben echt bang voor de dood. En jij zegt, wat voor liedje doe je dan?
Ja, inderdaad. Ja.
Ja.
Ja, en wat ook nog wel bijzonder is dat... het is ook wel weer grappig. De ene paniek is de andere ook niet. En wat wel interessant is, als je doorvraagt, dan ontdek je wel wat de grootste angst is van mensen. En zo had ik een keer een collega, die had iemand met paniek en die was op een paar plekken behandeld. En die paniek ging maar niet over.
Oh,
en toen zei uiteindelijk in een heel gesprek doorvragen, want je bent snel geneigd om te denken, iemand heeft paniekklachten. We gaan oefenen, we gaan lekker hyperventileren, we gaan lekker dribbelen op de plek, die hartslag omhoog brengen, ga er maar aan wennen. En nu bleek uiteindelijk, deze mevrouw vond het, die was bang om dood te gaan, maar niet omdat ze dan dood was, maar omdat ze eigenlijk bang was dat dat haar huis niet goed schoongemaakt zou worden. Want ze was ontzettend netjes en een beetje obsessieve schoonmaker.
Oh, ja.
En dat ze zei van ja, dan ben ik dood en dan maakt niemand mijn huis schoon. En dan ben ik daar opgebaard en dan komen mensen en dan is dat huis al vier dagen niet schoongemaakt. Ja. En dan zullen de mensen wel zeggen van nou, oh mijn god, wat een verschrikkelijke bende hier. Ja, heel mooi, zeker chill. En dat is natuurlijk leuk, want dan kun je, dat is natuurlijk heel mooi om dat uit te dagen of mee te spelen.
Ja.
Dit voorbeeld leent zich denk ik ook wel goed voor een mooie provocatie.
Ja.
Maar in dit geval zei ze, ja, die mevrouw die heeft gewoon als opdracht gekregen. Hè, maak eens een paar dagen niet schoon en nodig iemand uit op de koffie.
Ja.
Nou, we vonden ze hartstikke spannend.
Ja, natuurlijk.
En nou, vraag diegene dan gewoon of er ook iets opvalt of niet. En,
ja, precies.
Nou, had ze gedaan. Natuurlijk niemand die iets was opgevallen.
Niemand was opgevallen.
Nou ja, toen was die doodsangst en de paniekaanvallen waren ook verdwenen.
Ja,
dus het loont vaak wel om ook voor
echt
jezelf
even door te vragen.
Precies.
Ja. Ja.
Maar het grappige is vaak dat die gedachten zijn heel vaak automatisch.
Ja.
In de zin van dat als je de mensen direct naar vraagt, dan komen ze vaak niet meteen met iets. Hè? Wat jij ook al zei, van, je moet soms echt even doorpluizen en uitpluizen.
Ja, denk van, wat is het dan precies?
Ja.
Soms kan je het zo bijna ook zelf niet invoelen. Maar zij hebben een soort link gemaakt over wat er dan kan gebeuren.
Ja.
Terwijl je denkt, die zou ik niet hebben gemaakt. Maar net als dit.
Ja,
het gaat helemaal niet over de dood zelf, maar dat het huis te vies is.
Ja,
ja, dus dan vraagt het echt door. Is heel superbelangrijk.
Ja.
Ja.
Ja, en dan kunnen mensen vaak met experimentjes wel kijken van, goh, kan ik een beetje aan het idee wennen?
Ja.
Kan ik mezelf wat uitdagen door toch te kijken van, hey, kan ik gaan sporten, ondanks dat ik bang ben voor een hartaanval?
Ja, want we zijn nu ook al een beetje kijken, wat doe je dan?
Ja,
hè? Maar
inderdaad.
Het is ook wel, wat ik nog wel mooi vond van gisteren van Herman Koch, maar ik denk dat het ook zo is. Als je dus negatieve gebeurtenissen en gevoelens geen aandacht geeft, en je gaat maar door en door en door, en het stapelt op.
Precies.
Dan uiteindelijk, ik weet niet of dat voor iedereen geldt, maar voor heel veel mensen denk ik dat dat geldt. Dan gaat je brein dat zelf organiseren.
Ja.
Die dwingt je eigenlijk tot anders.
Ja.
Zou je het zo kunnen zeggen? Dat het emotionele brein dan zo panikeert om jouw hele systeem even rustig te maken. Want je bent voorbijgelopen aan belangrijke gebeurtenissen.
Ja, ik ben wel. Dat is natuurlijk wel interessant. Want als je naar de literatuur van paniek kijkt, dan kom je dat. Ben ik dat in ieder geval niet tegengekomen. Dus in de meeste literatuur.
Want die zeggen dat is veel meer gerelateerd aan.
Nou ja, die zeggen vaak dat is echt gerelateerd aan dat soort verwachtingen. En, maar tegelijkertijd. Ik zou er zelf veel meer naar vragen, omdat ik zelf die ervaring heel erg had. En dat je soms ook denkt, volgens mij moet je je leven gewoon wat op orde krijgen. Want het is natuurlijk maar net hoe het voor iemand uitpakt. Sommige mensen krijgen pijnklachten omdat ze iets vermijden. Andere mensen paniekklachten. Sommige mensen een burn-out.
Ja.
Sommige mensen kunnen zelfs psychotisch-achtige klachten worden als de stress te veel oploopt.
Ja.
Dus ik denk dat iedereen er wel een ander soort van.
Je moet negatieve emoties, geef ze aandacht, ruim ze op, ga ermee aan de slag, want anders gaan ze ondergronds.
Ja.
En als ze ondergronds zijn, dan krijg je de verschillende dingen die jij nu noemt, hè. Dan kan er dit gebeuren, hè? Bijvoorbeeld.
Precies.
Of paniek, of burn-out. Ja. Ja, zo.
Ik denk dat het goed is om daar bewust van te zijn en tegelijkertijd ook, daar ook niet weer te eng in worden, want je kunt natuurlijk ook gewoon, er zijn natuurlijk ook mensen die per toeval een paniekaanval krijgen. Of die, ik ben zelf in mijn jeugd dus ooit door een hond achterna gezeten en gebeten.
Ja. Ik dacht al, dat voorbeeld komt vast niet uit de lucht vallen.
Nee. Precies. Ja. En een tijdje geleden was ik met een vriend aan het hardlopen. Die werd toen door een herdershond gebeten. Dat viel gelukkig mee allemaal.
Ja.
Maar ik schrok daar wel zo van dat ik daarna weer een paar weken eigenlijk, continu de horizon aan het scannen was. Als ik aan het hardlopen was.
Hè,
zijn er nog honden?
Ja.
Lopen ze vast of niet?
Ja.
En grappig genoeg, als ik fietste of wandelde,
was dat
nergens
niet zo?
Last van.
Nee.
Dus dan zie je ook wel weer hoe select dat soms kan zijn. En
is ook wel goed, hè? Dat brein is natuurlijk niet voor niks gewaarschuwd.
Nee, precies.
Dus je kunt zeggen, dat is een overdreven reactie. Nou, ik denk, het is ook wel een beetje een gewone reactie. Omdat er al een bedje ligt van een eerdere ervaring.
Ja.
En nu dan nog een tweede.
Ja.
Dat je denkt, hallo.
Nee, dat is ook zo.
Toch?
Maar dat kan en, natuurlijk wel flink in de weg zitten.
Of ben je
ja,
steeds...
het is wel aardig uitgedoofd. Oh, ja. Nee. Alleen die hond die toen die vriend van mij heeft gebeten.
Ja.
Nou, die het hele dorp ontloopt dat beest inmiddels.
Ja.
Dus,
nou ja, maar daar stond natuurlijk in de krant dat er een man helemaal kapot gescheurd is door twee van die honden. Nou waren dat natuurlijk vreselijke beesten.
Ja.
Maar dat je echt denkt, jongens.
Maar ja, tegelijkertijd, je moet je leven er niet door laten leiden. Maar ik denk, het loont altijd om te kijken, onderdruk ik nu niet iets? Hè? Ga ik misschien mezelf voorbij? Sta ik wel een beetje genoeg in contact met, nou ja, misschien waar we het aan het begin over hadden. Hè? Met wat ik belangrijk vind in het leven.
Ja.
Wat me stress geeft, waar we de vorige podcast natuurlijk ook over hadden. Waar word je gelukkig van? Wat, wat vind je waardevol?
Ja.
Ik denk wel dat door die... Nou ja, wat ik voor mezelf merkte is dat doordat de stress bij mij zo stapelde en ik eigenlijk zoveel dingen wat aan het verstouwen was en mijn grenzen daarin niet aangaf, dat het zich bij mij blijkbaar in zo'n soort van paniekklacht uit.
Ja.
Het kan natuurlijk wel zijn dat je kunt natuurlijk ook een keer vastkomen te zitten in een lift en daardoor ook een claustrofobie ontwikkelen.
Ja.
Dus dan,
heb je een idee hoeveel van de 10 mensen kennis maken met paniekklachten? Is daar iets over bekend?
Zijn het er, in het leven zijn het er best wel veel. Hè? Volgens
ja,
mij,
de dood weet je het niet, bedoel je? Nee.
Nee, maar volgens mij... Nou, ik zou het even op moeten zoeken. Maar als ik het me zo goed herinner... dan heeft volgens mij bijna de helft van de mensen in hun leven wel eens een periode... Nou ja, best wel last van paniek, paniekaanvallen.
Dus het is vrij normaal.
Het is eigenlijk vrij normaal.
Ja.
Ik denk wel dat... Nou ja, jij zult toch ook in je leven wel momenten van paniek gekend hebben
maar,
die dan
maar
misschien
veel meer,
waren.
Ja,
hè,
maar
dat
veel
zegt,
meer terechte paniek.
Ja,
hè? Dus dat je midden in Parijs staat met een aanhanger en 4 gillende kinderen en niet meer weet waar je heen moet.
Ja,
ja, ik geloof niet dat ik niet zweet, mijn hartkloppingen deed het goed, kortademig. Dat klopt, ja. Zo heb ik de paniek wel meegemaakt. Maar zeg maar, het zo ineens over je heen laten gekomen zijnde, zonder dat je echt denkt directe aanleiding of ik denk nu straks ga ik weet ik niet wat.
Ja,
nou, dat dan weer niet, maar natuurlijk, als je het zo bedenkt, dan vast.
Dan zou het ook wel vreemd zijn, omdat dan heb je al een bijzonder leven als je dat nooit
heb ik wel,
hebt.
Maar dat is het. Nee, zo erg is het ook weer niet, Louis.
Op het podium?
Paniek? Of? Ja, nou, het is niet echt paniek, maar ik weet wel dat een van mijn eerste optredens was mijn hele brein zo gestrest en zo angstig, dat ik kon geen speeksel meer maken.
Oh ja.
En toen kreeg ik van mijn toenmalige technicus twee van die vitamine C pilletjes.
Ja.
En die zei vlak van tevoren, als je die nou even op je tong legt, want het is heel zuur, dan krijg jij wel weer speeksel.
Oh.
Ja. En ik heb het nog wel eens. Als ik het heel rete spannend vind, dan voel ik een verdroging in mijn mond. Weet je wel, dan komt er geen speeksel vrij.
Ja. Ja, ja.
Daarover maak ik me dan zorgen. En dan wordt het niet beter van. Nee. Nee, terwijl als
dat is het vaak. Hè? Volgens mij wordt niemand met paniek wordt beter van die focus inderdaad.
Nee, juist niet.
Nee, precies. Nee,
juist niet.
Nee,
inderdaad.
Nou ja, als je misschien goed om richting de behandelingen te gaan.
Ja,
als
dat
je
is een goed idee.
Kijkt
ja, want jij zei al, cognitieve gedragstherapie is een bewezen, beproefd model.
Ja, en eigenlijk, je ziet dat... Inderdaad, voor die sequentiële problemen, dus de als-dan-verwachtingen, die kun je heel goed toetsen.
Ja.
En nou ja, als mensen dat weten, want vaak leer ik mensen dat ook wel, dat mensen moeten vaak vooral in therapie beter worden in het bekend worden met hun eigen voorspellingen. Dus wat jij ook zegt, hè, wat zou
nou
er kunnen gebeuren?
Ja, en wat nog meer?
En dan moet je eigenlijk je rationele brein een beetje uitzetten, want... Je moet mensen echt vragen, wat zegt je gevoel dat er gaat gebeuren?
Ja.
Want anders dan zegt iemand, misschien zou ik kunnen flauwvallen, maar ik weet ook wel dat die kans... Nee, wat zegt je gevoel dat er gaat gebeuren?
Ja.
Dat ik flauw ga vallen. In het geval van een paniekstoornis. En hoe zou je kunnen toetsen of dat gaat gebeuren?
Ja.
Als het klopt, hoe zou het dan verlopen? Als het niet klopt, hoe verloopt het dan?
Ja. Zo'n exposure in gedachten of ook echt doen?
Ook echt doen,
ja.
En wat wel belangrijk is, ook als mensen luisteren en denken, nou, ik ben wel bang voor sommige dingen, is dat je eigenlijk dus dat worst case scenario uitwerkt.
Ja.
En dat je het alternatief ook uitwerkt.
Ja.
En dat je het doet en dat je ze dan even naast elkaar legt. Maar ons brein is heel erg geneigd om onze soort van aanvankelijke opvattingen, om daar naartoe te praten.
Ja.
Dus ik ben bijvoorbeeld... Dan, ik was een beetje bang weer geworden voor honden.
Ja.
dan wat mijn brein dan een beetje doet, hè, dan ren ik langs een hond. Nou, die kwispelt, ja. Die loopt langs me. En dan doet mijn brein ineens, oh, dat wel scherpe tanden. Hè?
Ja.
Maar goed dat hij aan de lijn zat, anders had hij misschien wel gebeten.
Ja,
ja, en dan leer ik niks.
Nee.
Terwijl als ik tegen mezelf even hardop zeg van, ben ik gebeten door die hond?
Nee.
Ik ben niet gebeten
hij
door die
kwispelde.
Hond. Dit is een succeservaring. Ja, dan, dus je moet, mensen moeten ook heel erg leren dat ze, en dat vinden mensen vaak wel lastig, omdat het een beetje gek voelt, om achteraf even bewust tegen jezelf te zeggen, ik vraag mensen dan, dat is een beetje een flauwe vraag, misschien moet ik die provocatieve summer school.
Ja, dat vind doen. Ik toch echt wel heel belangrijk.
En dan vraag ik mensen, ben je ook dood gegaan afgelopen week?
Ja. ja.
Nou, een beetje lachen natuurlijk. Ja. Nee, ik ben niet dood gegaan. Oké, okay, nee. Nou, wat gebeurde er dan? Nou, ik voelde me heel, wat ook een valkuil is dat mensen zeggen, ja, maar ik had wel heel veel paniek. Ja, zeg, ja, je hebt nu een paniekstoornis op dit moment. En als je je therapie goed doet, heb je de komende tijd iets meer paniek, want je gaat spannende dingen doen.
Precies.
En als het goed gaat, heb je daarna ook weer wat minder paniek.
Ja.
Bij sommige mensen duurt dat heel lang. Dus dan moet je zeggen, ja, richt je vooral op dat je ergste scenario niet uitkomt. Daar moet je aan vasthouden.
Ja. Ja.
Laat het gevoel van die paniek, hoe vervelend het ook is, een beetje los. Dat is niet de maatstaaf voor het succes van de therapie eigenlijk.
Nee.
De maatstaaf is, hoe vaak heb je een hartaanval gekregen? Of hoe vaak ben je flauw gevallen? Ja. Hoe vaak...
Ja, dus er zit een soort exposure in, maar ook een realiteitszin. Klopt het nou wat je voorspelt? Hey, verrek, het is weer niet gebeurd deze week. Ja.
Ja, en mensen leren toch sneller als ze goed leren hoe ze dat voor zichzelf even moeten checken en benadrukken. Want anders gaat hun brein steeds weer...
Hetzelfde kantje op.
Zeggen van, ja, nu ging het misschien goed,
maar
de volgende keer. En dan blijf je die angst een beetje houden.
Ja. Ja.
Tenminste, en nou ja...
Maar dat is dan de cognitieve gedragstherapie. En dat is precies. Vooral bij die sequentie-situatie. Maar wat zou je dan doen als mensen het meer vanuit de referentie hebben? Of vanuit,
dan is traumatherapie voor de hand liggende. Dus als iemand zegt, ik ben toegebeten door een hond. En als ik nu een hond zie, dan krijg ik alweer een beetje een flashback naar die ene beet.
Ja, dan doe je EMDR of zo.
Eerst EMDR doen. Of die andere variant, imaginaire exposure. Ja. En dan...
Flash nog... 2.0.
Handgranaten, flashbangs, weet ik veel wat. Ja. En dan moet je vaak alsnog wel een stukje blootstelling doen, die exposure therapie.
Ja.
En het is natuurlijk wel zo, wat is iemands verhaal? Want als iemands verhaal is, ik zit nu in een klote situatie, of ik lig in de scheiding, of wat dan ook.
Ja, er zijn spanningen sowieso.
Afvallen. Ja, nou ja, misschien dan alsnog goed om dat wel te checken, maar toch ook te kijken van, goh, hoe kun je de stress in je leven sowieso wat verminderen?
Ja, je zou uit dat gevaar moeten zijn, wil je het ook goed succesvol kunnen behandelen, toch?
Precies.
Ja.
Nou ja, en soms heb je, ik heb één keer iemand in behandeling gehad, die dronk echt wel 16 tot 18 koppen koffie op een dag, zeg maar.
Zo je hartslag omhoog.
Die kreeg paniekklachten. En ik was blij dat soms vraag ik dat ook niet eens uitgebreid uit. Vaak wel even, drinken, alcohol.
Ja. Ja.
En die zei toen ook van, nou, ik drink wel veel koffie op een dag. En ja, toen hij stopte
met 16 pakken.
Ja. Ja,
dus toen hij daarmee stopte,
was die paniekstoornis ook weg.
Geweldig.
Goed slapen is ook heel belangrijk.
Wauw, dus dat gaan we volgende keer,
over hebben.
Goed slapen is superbelangrijk.
Goed slapen. Dus ik denk, aan de ene kant is het goed natuurlijk, vooral om mensen te leren, hoe kun je toetsen of je voorspelling uitkomt.
Ja.
En hoe kun je ook een beetje loslaten dat het om die paniek zelf gaat. Want de voorspelling is eigenlijk het belangrijkste in therapie.
Ja.
Maar ook hoe heb je de voorwaarden goed op orde. Nou ja, afhankelijk van de patiënt is de relatie vaak ook nog wel een belangrijk stukje. Want je hebt soms ook enablers in een paniekrelatie.
Ja.
Dus als je...
In de zin van, hoe bedoel je dat?
Nou ja, als iemand... Als jij bang bent voor een hartaanval en je hebt, je hebt denk ik twee
kanten.
Je hebt
een partner die dat ook ondersteunt.
Ja, die zegt, doe maar rustig aan. Misschien moet je er niet naartoe. Straks krijg je dat vervelende gevoel weer.
Ja.
Dus die meehelpt in die vermijding.
Ja.
Ja, dan kan het wel lastig worden. Of andersom, eentje die zegt, stel niet aan, gewoon doorgaan. We gaan het niet over hebben.
Ja.
Ja, dan
Ja.
Nou ja, kom jij weer...
En dan kom ik weer in beeld als relatietherapeut.
Zeg ik, doe even normaal.
Ja, doe even normaal.
Stop it.
Stop it. Ja, nee, maar dat is zo, ja. Inderdaad. Ja, dat is absoluut zo.
Ja. Ja. Ja, en dan, nou ja, wat misschien tot slot nog wel leuk is, vaak hebben mensen een soort van verdedigingslinies.
Oh ja, waar je doorheen moet breken.
Ja, waar je doorheen moet breken, zeg maar. Hè. Dus... Ja. In eerste instantie, stel dat we het voorbeeld honden noemen. Nou, de eerste verdedigingslinie is dat ik bijvoorbeeld alle honden uit de weg ga.
Ja.
Maar ja, als ik dan af en toe toch per ongeluk een hond tegenkom, dan kom ik bij mijn tweede verdedigingslinie. Hoe ga ik met een hond om op het moment dat ik hem tref? En dan is de derde verdedigingslinie, wat zou ik doen als ik daadwerkelijk gebeten
zou
worden?
Ja. Ja. Ja.
Dus dat je met mensen een beetje in kaart brengt, hoe ga je eigenlijk om met je probleem?
Ja.
Dat, nou ja, de eerste verdedigingslinie is dat mensen heel veel dingen uit de weg gaan.
Ja, niet bij je dierenasiel op zaterdag honden uitladen.
Precies.
Maar terwijl dat wel een goed idee is. Ja. Daar zitten de meest leuke honden. Ja, hè, die ook wel eens een beetje zenuwachtig zijn.
Ja. Ja,
dus dat is een mooie exposure. Paniek, hè?
Ja. Maar bij het paniekstoornis, ja. De sportschool meiden, inspanning meiden, drukke plekken meiden. Ja. En dan... Hier in de tweede verdedigingslinie zie je vaak dingetjes die mensen doen als ze toch wat in paniek raken.
Ja.
Dus, nou ja.
Dat was ook heel grappig, want wat hij zei, is het helemaal over vroeg op de beker? Ja. Toen zei hij nou heel af en toe, blijft toch altijd een beetje onderhuid sluimeren.
Ja.
En hij zei, en dan sta ik mijzelf toe dat ik een borreltje drink.
Oh ja, ja.
Nou weet ik niet of dat een heel goed advies
is. Nou, dat is een
is,
tweede verdedigingslinie eigenlijk.
Ja, precies. Ja. Van, ik hoef het niet naartoe, maar als ik dan een borreltje neem, nou, dan ontspan ik wel. En ik denk dat er wel meer mensen zijn die dat denken van, nou, ik heb een beetje te veel stress en paniek. Als ik nou, terwijl dat, nou ja, de rebound daarvan is natuurlijk veel erger vaak. Hè?
Inderdaad. Ja. Nou, het is vaak dat we met dat soort dingen... als mensen echt zeggen van nou, mijn paniek gaat weg doordat ik dat doe, dan zegt een therapeut, ja, dan kun je het eigenlijk beter niet doen.
Nee.
Want dan leer je er niks van. Als je zegt van, nou ja, weet je, ik voel me er iets relaxter door en ik weet ook wel dat mijn paniek niet meteen weggaat.
Ja.
Nou ja, dan misschien met mate.
Ja,
maar
met je
toch...
mate, ja.
Ja.
Ja. Nou ja, goed, dat is, ik snap het wel. En de vraag is natuurlijk of dat nou heel...
En of het ook weg moet. Nou ja, dat soort dingen. Ik weet niet of het ooit weggaat. Ik kan me zo voorstellen dat als ik zelf ooit
jij houdt
weer...
ook een gezonde angst, toch? Voor honden.
Ja, precies. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat als ik wel weer een beetje dat claustrofobische paniek zou krijgen in mijn leven, dan zou ik de eerste vraag die ik mezelf zou stellen zou toch zijn van, hey, gaat er iets
op
niet
een
goed?
Ander gebied niet goed?
Precies, qua stress op dit moment dat ik dit heb.
Ja.
Nou, zo niet. Oké, nou dan is blijkbaar ergens iets getriggerd. Maar ja, dan zou ik misschien in een vervelende situatie zijn geweest of zo. En dan moet je ermee aan de slag. Maar, het is gelukkig een lange tijd geleden voor mij.
Ja,
het
goed
is echt
zo.
Een vervelend gevoel is het
dat hoor ik van mensen ook. En natuurlijk, ik kan me het wel voorstellen, met Parijs en dan midden erin. Dat is een vervelend gevoel.
Ja,
en
zeker.
En je wordt ook een beetje dommig, hè?
Ja,
vind ik. Je doet handelingen waarvan je denkt, hoe dan? Hè?
Je kunt niet meer goed nadenken.
Nee, je kunt niet meer goed nadenken.
Inderdaad.
Het overkomt je echt helemaal.
Ja.
Nou.
Ja. Dat was hem. Denk ik.
Ja, wel hè?
Nou ja.
Nou ja.
Wij hebben over 2 weken een nieuwe podcast met slaapexpert.
Ja, Sabrina.
Sabrina komt dan langs, die schuift aan.
Die schuift aan en het is helemaal leuk, want die heeft ook een hele leuke module gemaakt. En daar gaat ze vast iets over vertellen. Leuk. Die gaan we 8 september, gaat die open. En
slaap is
super belangrijk. Ja. Als je echt een goede herstelslaap, dan gaan ze vast iets vertellen over die paniek gesproken. Ja. Dan in de goede herstelslaap gaat de emotie en de feiten worden van elkaar gescheiden. Ja. Nou, en Nederland slaapt super slecht. Dus
is het zo?
Ja, dat schijnt echt verschrikkelijk te zijn.
Ja,
en zo slepen we de hele tijd die negatieve emoties van de ene dag door de nacht naar de andere dag. Dus het is echt...
Ja, het is vaak wel... Eigenlijk, we hebben het hier over allerlei verschillende problemen. Maar als je inderdaad naar het onderzoek kijkt... Vaak ben je ongeveer 30% van je klacht kwijt als je gewoon normaal slaapt.
Als je gewoon echt goed slaapt.
Ja, precies.
Ja, superbelangrijk. Nou ja, daar gaat ze allerhande leuke dingen over vertellen.
Precies.
Dus dat is top. Ik denk dat het heel goed is.
Inderdaad.
Om te doen.
Er zijn nog een aantal kaartjes voor mijn show volgende week.
Volgende week.
Dan spelen
in Boel.
In Boel, Leeuwarden. Ja. Dus via betegaarimprof.nl kun je nog... de link naar de kaartjes vinden.
Super.
Doen we een leuke comedy-improv-show. Dus allemaal sketches en
Ik zou iets doen met paniek of zo. Is dat niet leuk?
Zou zeker kunnen. Ja, we vragen het publiek. Dus als je in het publiek zit, kun je gewoon keihard paniek roepen. Ja, dan weet je dat je de podcast hebt geluisterd.
Heel goed.
En dan,
leuk.
Dan ga ik er wat mee doen.
Ja, lekker.
En jij speelt lekker met
Ja, we zijn lekker bezig. Dus dat is helemaal top. Bijna elke week spelen we wel ergens, dus dat is helemaal leuk. En we gaan 14 november natuurlijk in theater spelen. Hoe gekker hier in Leeuwarden.
Ja, leuk.
Dus mensen kunnen ook weer even in Leeuwarden aanhaken. Maar daar gaan we nog wel reclame voor maken, denk ik hoor.
Ja, moet ik ook even een keer.
En had ik nou al gezegd dat we een nieuwe voorstelling gingen maken?
Vorige week heb je kort iets over.
Oh ja, dat is ook zo.
Mag je al iets over de thematiek zeggen? Of
het wordt relatieverschillen om te gillen, heet het.
Oké, leuk.
Want ik merk toch dat er zo vreselijk veel relatieverschillen zijn waar mensen het heel of niet weten en überhaupt niet zo makkelijk uitkomen. Nee. Dus dat lijkt me nou weer.
Nou ja, en als ik eerlijk ben, ik vind jou wel op zijn sterkst in het theater als het over relaties gaat en je lekker met je eigen ervaring en voorbeelden en kennis
Ik dacht ook, weet je wat, we zijn ermee begonnen, dus dat vind ik ook heel leuk om er nu weer eens even weer op terug te komen. Heerlijk, ja.
Mooi, hartstikke leuk.
Super.
Bedankt voor het luisteren allemaal.
Oh ja, en we gaan misschien weer het Toogspiegel ook doen, hè?
Ja, dus dan gaan we de datum.
Ja, de datum komt nog. Maar dat doen we over 2 weken wel, denk ik.
Ja, precies. Ja. En ik zal eens denken, misschien kunnen we. Ik dacht, misschien kunnen we ook wel een websiteje even voor de voor gewoon onze podcast maken.
Oh, dat is ook wel leuk.
Zat ik al even naar te kijken.
Ja,
en,
dat ja want we daar ik heb ze volgens mij voor een aantal al wel op onze site staan. Maar het is leuker misschien om dat nog even
te doen. Ja, dan kunnen we dat soort dingen ook allemaal erop zetten. Ja. En dan,
superleuk.
Nou ja, we gaan het zien. Ouwe hoeren en prutsen gewoon lekker.
Heerlijk. Hey jongens, niet in paniek raken als we er volgende week niet zijn. We zijn er een week later weer.
Precies, over 2 weken is de nieuwe. Hartstikke bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.